Yes. Hey, lieve, lieve mensen. Welkom en superleuk dat jij luistert en kijkt naar deze aflevering van De Gelukskast. Vandaag ga ik in gesprek met de enige echte Renate de Let. Hey, lieve Renate, je zit al helemaal klaar. Stel je eens even kort voor aan de mensen.
Ja, ik ben dus Renate de Let. En ja, wat zeg je eigenlijk als je jezelf voorstelt? Ik woon in Heemskerk, Noord-Holland. Ik ben 39 jaar oud. Ik ben getrouwd met Richard de Let en heb twee zoons. Noah is 13 en James is 5. En ik ben leerkracht van origine. Ik heb de PABO gedaan vroeger. Ik ben nu chief Vitali van supplementen. Ik werk ook bij Oersterk, bedrijf van Richard, van mijn man. En ik val ook nu in op de basisschool van onze jongste zoon. Ik heb zelf nu ook mijn eigen onderneming gestart vorig jaar voor bewust ouderschap, conscious parenting. In het Engels, een opleiding voor gedaan online in Amerika. En vond ik super tof. En dus daar ben ik nu ook een beetje mee bezig. En ik merk wel dat de laatste tijd dat ik denk, oh, het is wel een beetje veel. Ik vertelde laatst aan iemand wat ik doe en die zei, Jezus, dat is wel een beetje veel. En toen dacht ik, misschien ook wel. Dus ik ben nu ook een beetje zoekende in naar hoe kan ik mijn tijd wat beter indelen en waar wil ik zelf wat meer tijd aan besteden. Dus nou ja, dit is in een notendop mijn leven.
Ja, heel mooi samengevat. En inderdaad, ik denk, zo de knetter, waar haal je al die tijd vandaan?
Ja, nou, het valt eigenlijk wel mee. Het is niet zo dat ik mezelf heel erg over de kop werk. Ik ben namelijk ook heel erg graag thuis voor de jongens. Ik probeer wel zo efficiënt mogelijk te werken. En ik heb bij Vitali en ook bij Oersterk, we hebben een waanzinnig fijn team van mensen die werken en die ik kan aansturen, met wie ik heel fijn samen kan werken. En dat is gewoon echt heel prettig. En daar ben ik de ene week dan wat meer qua uren ook mee bezig. En de andere week kan ik dat wat meer loslaten. Dus alleen ik merk wel dat mijn eigen onderneming daar dan een beetje zo achteraan sukkelt. Dus dat doe ik eigenlijk in mijn vrije tijd. En daar wil ik natuurlijk wel een beetje meer balans in vinden. Dus dat is zoeken.
Ja, die balans is wel belangrijk in een mensenleven. Ik denk dat
Ja.
het ook blijven balanceren is. Hoe zie jij dat zelf?
Ja, nou, ik denk dus, ik had laatst met een vriendin erover, dat balans is misschien altijd in beweging of zo. Er is misschien nooit balans. Dus dat is ultieme soort wipwap. En dan wil ik hem eigenlijk zo hebben, maar soms is hij zo. En dus ik denk, ik heb het nooit helemaal in balans, maar ik ben wel content met de kleine disbalans.
Ja, dat zeg je wel heel mooi geformuleerd.
Ja, hè?
Ja. Hey Renate, we gaan meteen de diepte in. Even terug naar jouw jongere jaren, als je het goed vindt.
Oh, ja.
Ik heb een aantal vragen als leidraad voor deze gelukskast, maar ik denk dat wij zo meteen wel nog meer erop los kunnen gaan lullen. Maar heel even naar jouw kindertijd. Want je doet nu natuurlijk van alles en nog wat. Wat wil jij als kind worden?
Ja, juf.
Ja, echt? Leerkracht, juf?
Ja, echt juf. Ik moet ook wel zeggen dat dat misschien ook wel te wijten is aan het feit dat wij onze kinderen nu denk ik wel wat minder, maar gebeurt eigenlijk nog steeds wel. Heel vroeg al vragen, wat wil je later worden? En kinderen weten vaak niet verder dan brandweer, politie, juf en de bakker. En voor meisjes was dat in mijn tijd dan vaak ook wel juf. Ik was de oudste van 5 kinderen. Dus ik speelde ook heel graag schooltje. Ik ben dus de oudste dochter, dus ik ben ook een beetje bazig van origine. Dus ik leerde ze heel graag mijn wil. En daar hebben ze misschien tot op de dag van vandaag nog steeds een beetje last van. Maar goed. Dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. En dus eigenlijk was mijn pad daarin al vrij snel heel duidelijk. Ik wilde gewoon later juf worden. En dat is ook wat ik ben geworden. Ja.
En uiteindelijk dan, hoe lang ben je leerkracht geweest? En alweer, maar zo komen we tijdens dit gesprek wel verder tot de point.
Ik heb mijn diploma gehad. Ik denk dat ik nu 14 jaar leerkracht ben. Maar op en af hoor. Ik heb niet
Ja.
Ik ben een tijdje gestopt toen ik ben bevallen van onze oudste, van Noah. Toen ben ik wat meer thuis gebleven. Toen heb ik wel nog 1 dag in de week gewerkt, maar minder. Ik ben echt in golven gegaan. Als ik voelde, ik voel weer ruimte, dan ging ik weer aanhaken. En als ik dacht, dit wordt toch te veel, dan ging ik weer thuis. Vooral ook omdat toen Oersterk begon en dat voor mij echt heel prettig was om te kunnen werken terwijl Noah op school was, kon ik werken. En als hij uit was, dan kon ik hem weer ophalen. Dus ik heb eigenlijk altijd het liefst, ben ik zoveel mogelijk thuis geweest bij de kinderen. En als ik voor de klas zou moeten staan, dan ben ik wel die dagen echt aan het werk. En had ik met Richard of met oppas moeten puzzelen. En ik vond het echt heel fijn om thuis te zijn.
Ik denk dat de kinderen dat ook fijn vinden, dat de moeder ook echt thuis is. Hoe zie jij dat?
Ja. Ja, ik denk dat ze dat echt heel erg fijn vinden. Onze oudste is nu 13 en ik merk dat hij het nog steeds heel fijn vindt dat ik er ben. En ik ben eigenlijk elke dag, of Richard, we doen het nu om en om. Richard is op maandag en woensdag bij de jongens en ik op de andere 3 dagen. En ik had gedacht dat als de kinderen wat ouder worden, dat je dat wat meer kan loslaten, dan hebben ze dat minder nodig.
Ja.
Maar ik merk toch dat dat zo fijn is, ook voor een puber, om te kunnen spuien over je dag, over die stomme docent, over de toets die niet goed is gegaan, of over de toets die juist wel is goed gegaan, maar dan komt hij binnen met een hele hoop
Oei.
adrenaline, trots. En als je dan om 5, 6 uur thuis zou komen uit je werk, dan is dat alweer gezakt. En dan deel je toch wat minder dat soort verhalen met elkaar, als dat het moment dat ze net thuiskomen. Of er is weer wat gebeurd met een vriend en er is wat gebeurd met een fiets. En is zijn gymtas is kwijt en hij weet echt niet waar die is. Hij heeft het niet gedaan. Iemand anders heeft hem echt kwijtgemaakt, want hij had hem echt daar neergelegd. Nou ja, het is...
Kenbaar,
Ja, lesje eigenaarschap krijg je dan met pubers. Dus nee, ik denk dat de kinderen het heel fijn vinden, ja.
Ja, dat weet ik wel zeker. En dan hoor ik jou meteen ook een stukje toetsen, dat woord in de mond nemen. Hoe kijk je dat tegenaan als leerkracht zijnde?
Ja, als leerkracht zijn het eigenlijk... ik heb de PABO met heel veel plezier gedaan. En ik heb toen heel veel plezier voor de klas gestaan.
Ja.
Tot ik zelf kinderen kreeg.
Ja.
Dat voelde voor mij toen zo dubbel.
Ja.
Ik weet nog dat ik een toets moest afnemen voor rekenen. En dat was voor groep 4, denk ik. Daar kregen ze zo'n stencil met sommetjes. En gewoon echt zo'n ouderwetse 5 sommetjes.
Op tempo, hè? Dat is een tempotoets.
Dat was geen tempotoets,
Oh.
dit was gewoon een toets. En dat hele A4'tje moest af.
Oké.
En de kinderen die goed waren in rekenen, die hadden dat in een kwartiertje klaar. Maar de kinderen die moeite hebben met rekenen, die deden er zo lang over. En ik mocht het niet afbreken, want dat hele vel moest worden beoordeeld. Terwijl je eigenlijk al weet, nou, dit wordt een hele matige score. Of doe alleen de bovenste rijtjes, zodat je weet welke soort sommen ze goed snappen. En dan zie je gewoon het plezier eruit gaan. Deze kinderen vinden rekenen al moeilijk. Die gaan door dit soort toetsen het niet leuker vinden. Sterker nog, er komt een soort weerzin op iets wat ze lastig vinden om te doen. En sindsdien vind ik toetsen uitdagend. Ik moet zeggen, er is wel veel veranderd in het onderwijs hoor. Er zijn best wel goede veranderingen aan de gang.
Zoals, noem eens een voorbeeld van een goede verandering in het onderwijs.
Nou, bijvoorbeeld zo'n toets zal nu minder snel gegeven worden bij kinderen die het moeilijk vinden. En die worden nu al wat meer ingekort. Nog steeds is het zo dat je aan de lat wordt gelegd van SITO, je voldoet of je voldoet niet, of je voldoet gemiddeld of je voldoet boven. En ik denk dat het heus goed is om kinderen te toetsen als je wil kijken naar waar kan je nog wat hulp bij gebruiken. Hè? Dus je hebt ik noem even een rekentoets en het blijkt dat je de procentuele sommen niet goed doet, niet goed beheert. Nou ja, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, laten we kijken of je hierbij nog wat hulp bij nodig hebt. Maar dat zou natuurlijk ook gewoon op klassenniveau kunnen. En naar aanleiding van de opdrachten in de boeken als docent zie je al vrij snel, oei, die procenten die snap jij totaal niet. Ik help je hierbij om het wat meer te snappen. Dus we leggen eigenlijk alle kinderen aan een soort, een soort lat, waarvan wij vinden dit is wat je moet kunnen. En terwijl er ook kinderen zijn die dat misschien nooit echt goed zouden kunnen, maar heel veel andere talenten hebben.
Ja, 100%. Daar wil ik naartoe, met dat stukje naar het echte talent ontwikkelen. En dat potentieel eruit te laten komen, want daar draait het om. En niet om al die latjes die worden gelegd.
Ja, nou daar is denk ik het Nederlandse onderwijssysteem gewoon niet geschikt voor. Omdat we gewoon, en nogmaals, er zijn wat kleine veranderingen. We zijn veel meer bezig met muziekeducatie. Beweging wordt ook steeds belangrijker in het onderwijs.
Maar minimaal, kijk maar eens naar de uren. Als je het eerlijk gezegd optelt, kun je er een voorbeeld van geven op dit moment?
Ik moet zeggen, James, onze jongste, die zit nu op de vrije school.
Ja.
En dat is voor mij echt een verademing. Ik ben hier echt heel positief door verrast. Bijvoorbeeld elke woensdag hebben zij buitendag.
Hele dag?
De hele dag.
Dan gaan
ze naar buiten. En dan wandelen ze 1,5 kilometer naar de duinen.
Oh.
En met hun rugtasjes, met hun broodje daarin. En dan gaan ze daar eten en dan doen ze daar dus zeg maar een soort van buitenlesjes. Ze hadden dus afgelopen woensdag, de duinen staan hier heel erg onder water in de laatste tijd, omdat het vanwege de regen kan niet weglopen. Dus dan hadden ze bootjes gevouwen en dan gingen ze met die bootjes dan op die plassen en dan hadden ze het over drijven en ook een vouwlesje dus gedaan. En zo bouwen ze eigenlijk die de motoriek oefening en nou van alles. In zo'n buitendag. En ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ze spelen elke dag minimaal een uur buiten. Maar ook echt gewoon met modder. En hij moet altijd laarzen aan en zo'n regenpak. Want dat is
Geweldig, wat goed.
Ja, echt zo'n natuurspeelplaats. En dat zie je ook wel veel scholen nu doen hoor. Natuurspeelplaatsen bouwen. Ja. Veel meer met aarde. En alleen ja. Heel veel mensen geven hun kind nog hun nette kleding aan naar school. En als leerkracht wil je natuurlijk niet je kinderen heel vies weer terugbrengen. Dat is ook een interessante. En op de vrije school zeggen ze vooral, geef geen kleding aan waar je gehecht aan bent. Want het komt misschien niet schoon terug. En dat klopt.
Ja, er zijn belangrijkere dingen dan een stukje kleding natuurlijk. Maar dat is wel, de huidige maatschappij is heel erg materialistisch ingesteld. En waar zullen we meer en meer naar terug mogen, Renate?
Ja, ik denk gewoon inderdaad, als je kijkt naar James, onze jongste is dus kleuter. Ja, die moet gewoon lekker zijn handen vies kunnen maken. En die moet buiten kunnen leren. En die moet ook gewoon kunnen leren door vallen en opstaan. En hij is hier wel 2 weken naar de reguliere school geweest, voordat hij naar de vrije school ging. Want op de vrije school was eerst geen plek. Ja, en dan kom je toch weer in dat hoekensysteem. En dan moest hij zijn naam bij een hoek zetten waar hij graag wilde spelen.
Ja.
Dat was de bouwhoek. En daar koos hij dan voor. Maar dan moet je ook echt op deze school in ieder geval, het zal vast niet op elke school zijn, maar moest hij dan ook echt 20 minuten in blijven spelen. Want je moest ook leren dat als je ergens voor kiest, dat je het moet afmaken.
Ja.
En dan ben je 4. En dan dat dus al je les. Nou, dat vind ik sowieso bijzonder. Maar goed, dat gebeurde. En dan 's middags gingen ze nog een keer spelen en werken. En dan mochten ze dus nog een keer kiezen.
Maar niet meer in een bouwhoek. Ja. Oké. Okay.
Niet meer in een bouwhoek. Want ja, daar had hij 's ochtends al gespeeld. En hij moet ook andere dingen kunnen leren. En hij was daar echt letterlijk maar 2 weken op school. Totaal. Dus dat was misschien al op dag 3. En hij huilde heel erg als ik hem wegbracht. Hij had het heel erg moeilijk. Dus dan denk ik, joh, hij is 4. Laat die jongen de hele dag in die bouwhoek zitten. Als dat voor hem nu even een soort veilige zone is waarin hij tot rust kan komen voor zijn zenuwstelsel. Laat hem dat even doen. En dan kan je altijd zeggen na een tijdje, nou kijk, de bouwhoek heb jij wel uitgespeeld. We gaan vandaag eens kijken of jij hier ook zou kunnen spelen met een vriendje. Of dat je het zo laagdrempelig bekijkt. Maar het is heel erg rechtlijnig. Dit is wat we doen. En dit is. En hij heeft bijvoorbeeld hij heeft zijn slaapzak van vroeger. Dat is zijn tutteltje waaraan hij ruikt. Dan komt hij tot rust.
Ja.
En ja, die mocht hij dan ook niet mee in de klas. Die moest dan aan de kapstok hangen. Want straks wordt het vies en straks raakt het kwijt. En hij mocht zijn schoenen niet uit in de klas, in de bouwhoek. Want anders is het heel veel werk om je schoenen weer aan te trekken. En wij zijn er, wij zijn, ja, ja ik, 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 Ik probeer er wel oordeelloos naar te kijken, want het zijn ook leerkrachten die echt
Ja.
met een goede intentie werken. Dat zijn mijn collega's. Alleen het is het systeem. En ik denk dat die leerkrachten misschien ook denken, ja, laat die jongen nog even in de bouwhoek. Maar we hebben met elkaar afgesproken, hè, beleid op onze school is dat we het zo doen. En daar is waar ik een beetje om de hoek kom kijken. Ik hou een beetje van prikkelen en ik hou een beetje van een klein beetje ketteren. En waarom doen we wat we doen? En kan het niet anders?
Ja,
Zowel leerkracht als
eens.
moeder.
Ja, met dat, ik knik omdat ik jou helemaal voel. Ik ben natuurlijk zelf 11 jaar leerkracht geweest en niet meer. En ja, ik snapte als leerkracht zijnde niet waarom ik die dingen allemaal moest doen met die arme kinderen. Kinderen van 4 jaar die al een toetje voor hun neus krijgen en die moeten gaan omcirkelen en A, B, C, D, E-scores gaan krijgen.
Ja.
Dat is de wereld op zijn kop en dan word je zo in zo'n hokjes gestopt en eigenlijk al heel van kleins af aan zo afgekeurd min of meer op je ja, kennis eigenlijk. Het is heel veel kennismaatschappij.
Ja, en dus en eigenlijk al meteen een soort labeltje krijgen. Ik
Ja.
weet nog, de oudste die scoorde slecht toen bij woordenschat. Dus die had geen goede woordenschat. Nou, die klets me nog steeds om tafel. Ja.
En misschien niet de woorden die zij wilde horen.
Nee, er was een vogel, geloof ik. En dan zei hij duif, maar dat was een meeuw. Dat soort dingetjes. Ja, dan, ja, dat is toch niet helemaal. En ja, dan gaat er een puntje van je score af, hè?
Ja, goed. Ja, en als leerkracht nu dan op de vrije school werk je zelf?
Ja, nou, als op invalbasis af en
Ja.
toe, als ze me bellen.
Ja.
En voor groep 8 heb ik nu een paar keer gewerkt. Dat noemen ze op de vrije school de zesde klas.
Ja,
Dus,
dat was vroeger ook, hè, de zesde klas.
Ja, we gaan gewoon weer terug.
Ja.
En ja, dat ik moet zeggen, daar heb ik heel veel plezier. Ja, nou, dat vind ik echt heel erg leuk om te doen. Het is een hele andere manier van werken dan regulier. Het heeft heel veel voordelen, ook zeker wel wat nadelen. Merk ik. In ieder geval. Vind ik het heel erg lastig, want hè, de vrije school is natuurlijk heel erg vanuit antroposofie, wat ik niet per se heel erg beheers. Ik vind het heel erg tof en leuk dat zij het op die manier doen, maar als leerkracht.
Kun je dat even uitleggen aan de luisteraars? Want misschien snapt niet iedereen wat je bedoelt. Heel kort.
Ja, nou ga ik wel door het examen, ga ik natuurlijk wel een beetje falen, maar dat maakt niet uit. Nee, vanuit de antroposofie geloven ze veel meer vanuit. Echt de wereld als één geheel. En ook dat je hier op de wereld komt met een missie, met een doel. Elk kind komt hier iets brengen eigenlijk. Zij geloven ook dat je hier misschien vorige levens hebt gehad en dat je hier nog wat uit te werken hebt. Nu geloof ik dat persoonlijk ook.
Ja, ik
Dus
ook.
dat mag.
Ja.
En zij nemen zich dus ook. Ik was dan ook in de lerarenkamer aan de start van de dag. Dat vond ik echt heel erg mooi. Dat zij elkaar ook bemoedigen in dat ze weer elke dag willen zien. Wat komt dit kind hier doen? Wat komt dat kind hier brengen? Dat vond ik echt heel indrukwekkend. Toen stonden we met z'n allen om een grote tafel. Dat doen ze dus elke ochtend. En ik wil me vandaag inzetten om te kijken naar de kinderen. En waar ik ze bij kan begeleiden. Wat zij hier komen brengen. En dat vind ik heel indrukwekkend. Vond ik echt heel erg mooi. Het is ook bijna een soort van affirmatie, bijna, hè, wat je 's ochtends doet. En waarmee je al jezelf al een beetje eikt op de dag van, ja, dat is wat ik hier kom brengen. Een kind is niet zomaar vervelend. Een kind is niet zomaar irritant. En dat heeft een reden. En dat die acteert iets uit, of er zit iets dwars, of die wil iets vertellen, maar weet niet zo goed hoe. En dat vond ik heel mooi. Nu is het ook zo dat ze een dag starten met een hele spreuk over de aarde die dan wakker wordt en dat alles dan tot bloei komt. En nou ja, ik weet het allemaal niet, maar dat is dan misschien dat ik dan een beetje denk van nou jongens, dat is wel een beetje overdreven. Kom, we gaan aan de slag. Want die spreuk en alle kinderen dan in die zesde klas, die zeggen dan nou ook iets. Die hebben ook een bijdrage daarin, wat heel mooi is. Maar kost toch 10 minuten. En de leerkracht in mij denkt dan toch, ja jongens, dit gaat wel 10 minuten van mijn rekentijd af. Dus dat is wel een uitdaging waar ik dan persoonlijk wel een beetje mee worstel. Maar het is echt heel erg leuk. Ja.
Maar als je dat loslaat, die rekentijd, hè, dan, daar is ook weer een ruimte voor groei, uiteraard.
Ja, en toch blijft dat als leerkracht dus wel een dualiteit, omdat je, ik laat het met liefde los, want who cares? maar aan de andere kant moeten zij wel straks kunnen instromen op een goede middelbare school of kunnen aansluiten bij hun niveau. Zij moesten dus ook een eindtoets maken. En we moesten inderdaad dus nog het procentenstuk ook doornemen waar sommige kinderen echt nog niet goed op presteerden. Ja, en dan denk ik wel, ja jongens, ik wil eventjes wel die procenten er bij jullie doordouwen, zodat je straks hopelijk een betere score haalt en daardoor wel naar een betere school zou kunnen die echt wel past bij hun niveau. Dat is natuurlijk zonde dat je als je procenten slecht scoort, dat je daarna woep. Dus ik merk dan wel die interne worsteling dat ik denk, ja leuk dat jullie nu gaan kleuren, maar ik wil eigenlijk met jullie even de procenten doen.
Ja, dat snap ik wel. Want je zit uiteindelijk toch in dit systeem.
Ja,
Ja, en
dat klopt.
Dat is lastig om daaruit te breken, uiteraard.
Ja, merk ik ook met Noah, met onze oudste. Die zit ook in het systeem. Maar hij moet ook gewoon goede cijfers halen voor zijn toetsen. Ik kan wel zeggen, het interesseert me niet dat jij woordjes voor Frans moet leren die je nooit van je leven gaat gebruiken.
Ja.
Maar als hij die toets niet haalt, dan blijft hij zitten.
Ja. Renate, droom eens even met me mee. Hoe zie jij nou dat vernieuwende onderwijssysteem voor je?
Ja, ik denk, mijn droom zou toch sowieso veel meer zijn dat we weer leven vanuit meer community en tribe. En dat begint eigenlijk al bij de zwangerschap.
Ja.
Dat je, ik ging bevallen, ik was nooit bij een bevalling geweest van iemand. Ik heb 4 broertjes of zusjes, ik werd weggehouden bij die bevalling. Als je in een tribe leeft, ben je veel meer, ook als vrouw, als meisje, bijvoorbeeld ongesteld zijn.
Ja.
Ja, ik weet niet wat me gebeurde. En het gebeurde me. En mijn moeder die legde er me wel iets over uit. Maar het was eigenlijk ook wel iets waar je niet echt over deelt. Want je schaamt je er een beetje voor. En ik denk als we veel meer dat community gevoel weer zouden kunnen vinden. Waarin we wat meer samenleven. Ik ben niet goed in rekenen. Ik ben wel heel goed in taal. Dus, heel goed wil ik ook niet zeggen, maar ik ben wat beter in taal. Dus als ik dan wat kinderen onder mijn hoede zou kunnen hebben en ik zou ze daar veel meer over leren, op een speelse manier die aansluit bij waar zij mee bezig zijn, met stempelen van woordjes of whatever. Richard, mijn man, is beter in rekenen. Nou, laat hem maar met ze naar de supermarkt gaan en uitrekenen hoeveel ze kwijt zijn met de boodschappen. Een hele kleine speelse dingetjes waarin je elkaar ook veel meer kan ontlasten. It really raise a village, takes a village to raise a child. Dat is echt zo. Ik kan het echt niet in mijn eentje. Ik heb mijn eigen overtuigingen en triggers. En ik zadel mijn kinderen op met heel veel ballast van mezelf.
Ja.
Mijn man net zo erg. En dat proberen we zoveel mogelijk te minimaliseren. Maar hoe fijn is het als ze ook mensen in hun omgeving hebben die ze op andere manieren uitdagen. En ik denk dus dat je, eigenlijk moeten we, ik zat ook wel over na te denken laatst van het schoolsysteem, hoe kunnen we dat optimaliseren? Eigenlijk moet je het gewoon helemaal wegdoen. En
Ja, dat denk ik ook op meteen.
Ja, want het werkt gewoon niet op deze manier met een school, met vreemde mensen die zorgen voor jouw 4-jarige. Die het heel druk hebben, die enorme werkdruk ervaren, maar die wel een interne passie hebben om met kinderen te werken en kinderen iets tofs te leren en kinderen te helpen. Want daarmee begin je uiteindelijk de PABO. Net als dat je arts wordt, dan heb je een droom dat je mensen wilt helpen. Dat is een interne, supermooie motivatie. En ik denk, veeg ze allemaal weg en maak wat nieuws eigenlijk bijna.
Ja.
Het is ook gebaseerd op 9 tot 5, hè? Op maandag tot en met vrijdag, van die dag tot die dag, heel erg ouderwets. Omdat ouders vroeger, hè, veelal werkten in die periode. Het is natuurlijk gebaseerd op kinderarbeid. Dat kinderen naar school mochten, omdat ze ouders niet hoefden te helpen. Ja, dat is niet meer. Ik werk soms ook op zondag en dan ben ik op woensdag vrij. Dus ja, je kan het helemaal uitvegen en zeggen, jongens, je hebt 250 dagen per jaar en daarin mag je naar school. Vul maar in, ik noem maar wat. Ja.
Ja, eens. En je wordt hier opgeleid tot werknemer en zeker niet tot ondernemer.
Nee, je wordt sowieso opgeleid om heel erg te conformeren met wat er gezegd wordt. En het kritisch zelfdenken is, ja, dat wordt er eigenlijk wel redelijk uitgedramd. Daar is gewoon weinig ruimte voor. Ik weet nog dat ik bij de kleuters, ik denk 3 jaar geleden of zo, werkte ik bij een kleuterklas op een reguliere basisschool. En dan hadden ze schommels buiten op het schoolplein, 2 schommels. En dat was mega populair, want dat was gewoon echt zo'n hele saaie kleuterspeelplaats. Weet je wel, een zandbak en een mini glijbaantje. En die zandbak was waarschijnlijk nat, dus er was eigenlijk niks te doen. Dus die schommel. En er was een hele rij voor de schommel. En je mocht dan 10 keer heen en weer. En dan mocht de volgende, zeg maar. Want dan komt iedereen tenminste aan de beurt. Het was er een kindje aan de beurt, maar die vond schommelen nog wel een beetje spannend. Dus die ging zo een beetje zo duwen met die schommel, weet je wel. Die had er een emmertje op gezet of zo en die ging... En toen ging dat mocht dus niet. Want je moet 10 keer schommelen. Want niet spelen met die schommel, want de rij is lang. En de afspraak is 10 keer schommelen en dan mag je. En dat is dus inderdaad ook dat kleine dwarsige. Want dit kindje die durfde niet te schommelen. Dat was een kleine kleuter. En die leert juist die schommel kennen op die veilige manier. Van, oh, ik ga hem een setje geven. Wat gebeurt er dan? Oeh, er valt mijn emmertje eraf. Maar er is geen ruimte voor, want er staan nog 30 andere kinderen te wachten. En aan de ene kant begrijp ik dat vanuit praktisch mind-oogpunt. We gaan 10 keer schommelen, zo gaan we het doen. En aan de andere kant ga je dan totaal voorbij aan het kind. Ja. Echt totaal.
Een heel mooi voorbeeld wat je ook geeft, maar dat is denk ik wel hoe de hele wereld, in ieder geval 95% nog in elkaar steekt.
Ja, ja.
En vooral ook dat schaapjesgedrag en de kudde volgen. Want dit is ook compleet kuddegedrag, hè? Zo'n hele wachtrij.
Ja, en dat snap ik, want het is een kudde. Het zijn 30 kleuters, die moet je verdorie bij elkaar houden. Want anders ben je ze kwijt en wordt het één zootje. Bijvoorbeeld met jassen, dan is het een beetje lente. En dan willen ze hun jassen uit. Ja, je voelt hem al.
Ja.
Dan willen ze hun jassen uit. En dat mag dan niet van mij, want ik heb er zelf ook heel erg aan bijgedragen. Want ja, jongens, straks vatten jullie kou en straks gaat jouw moeder erover zeuren en straks wordt jouw jas vies en ik heb hier geen zin in. Jullie als je moeder dat was dus de regel, als je je jas mee had gekregen naar school, dan moest je hem aan.
Ja.
Dus had je geen jas meegekregen naar school, ja, dan had je geluk. Dus er waren ook kinderen die verstopten dan hun jas zo in de gang. Ik heb geen jas mee. Oké, nou, dan mag je zonder jas naar buiten. En ik hoop dat dat inmiddels misschien wel een beetje veranderd is, maar... wat als een kind aanvoelt, ik wil zonder jas, als hij het koud hebt, komt hij wel terug, hè?
Ik had een leerling in groep 8 die in de winter gewoon in zijn t-shirtje buiten liep.
Oh my god.
Maar prima. Ja, tenminste, kijk, dan had ik dus de discussie met mijn collega's. Ja. Want ja, hij moet zijn jas aan, want hij is morgen ziek.
Ja. Ja, het is heel grappig, ja, hoe we kinderen ook hun eigen autonomie hierin een beetje proberen af te pakken.
Ja.
En regels zijn regels. Het is maar bijzonder.
Ja, zwart-wit.
Ja, heel erg zwart-wit. En nogmaals, ik begrijp het vanuit het systeem. Want anders werkt het systeem niet meer.
Nee.
Dan wordt het één zootje. Dus laten we vooral ons hier aan houden. Ja.
Mooi, Renate.
Ja.
Ja, nee, niet dat daaraan houden, maar mooi dat jij zo open dit gesprek al aangaat en je gedachten deelt.
Ja, ik hoop gewoon ook medemoeders hierin te prikkelen door te zeggen tegen de leerkracht, weet je, als hij zijn jas uit wil, mag hij gewoon van mij zijn jas uit. Of door te zeggen, ik hoor dit en dit, hij wil 2 keer in de bouwhoek. Ik zie niet in waarom dit een probleem is, kunnen we het hierover hebben? En aan de ene kant worden leerkrachten een beetje moe van ouders die zich overal mee bemoeien. Wat ik snap, want het is mijn vak en vroeger kwamen jullie ook niet. Laat me met rust. Aan de andere kant vind ik het denk ik heel erg goed dat er meer een gesprek wordt gevoerd. Dus niet met, kijk, als Noah morgen de klas uit wordt gestuurd, zal ik echt niet op hoge poten naar de docent gaan om te zeggen dat mijn zoontje de braafste leerling van de klas is. Maar als hij mij zou vertellen wat er is gebeurd en het is in mijn optiek, too much,
ja.
Dan kan ik denk ik wel het gesprek aangaan. Van, hey joh, ik weet niet, heb jij een ander verhaal? Maar dit voelt voor mij onprettig. Tot op zekere hoogte dus. Hè? Nogmaals, ik vind ook heel erg dat leerkrachten en docenten vooral hun werk moeten doen. Maar als moeder heb je echt wel de taak om je kind hierin ook te beschermen. Het
Ja,
moet een
eens.
veilige omgeving zijn.
En juist ook door het gesprek aan te gaan, kun je als ouder zijn ook een leerkracht weer gewoon bewust maken. Want vaak ziet de leerkracht het niet. Kijk, ik heb zelf nog geen kinderen. Ik heb 11 jaar voor de klas gestaan. Als niet-moeder. Snap je?
Ja, nee, ik snap het helemaal. Ik weet nog een vriendin van mij die sinds corona, in coronatijd mochten ouders niet de school in. En er zijn heel veel scholen waren daar natuurlijk ontzettend blij mee. Wat ik snap, want al die ouders, en het zijn altijd dezelfde die aan de juf blijven plakken bij het brengen en halen. Brengen vooral. En dus er zijn heel veel scholen hier in de buurt, dat zal bij jou natuurlijk net zo zijn, denk ik, die zeiden, nou weet je,
prima.
We houden het elke dag zo. Het brengen is op het schoolplein. Ouders komen niet meer de school in. Nou, ja, ik vind daar persoonlijk iets van, omdat ik vind dat de klas is een verlengstuk van thuis eigenlijk. En vooral bij kinderen die heel klein zijn, vind ik het heel fijn om te weten als ouder, waar gaat die heen? Naast wie zit je? Oh, zo ziet jouw bouwhoek eruit. En niet op één informatieavond en dan afgevinkt. Maar dat je echt met elkaar ook gerichter kan kletsen daarover. Maar goed, vanuit leerkrachtperspectief denk ik dat ik snap de praktische zin. Dat je denkt, nou ouders, wieberen. Maar op de school van mijn vriendin hadden ze, mocht je alleen nog de klas in op donderdag en vrijdag, ik noem maar wat. Maar dat waren precies haar 2 werkdagen. Dus op de andere dagen bracht zij haar zoontje naar school en op die 2 werkdagen niet. En toen zei zij, het was volgens mij echt al april, ze zegt, ik ben het hele schooljaar nog nooit in de klas geweest van mijn kind. En die was 5. Nou, en dan moet ik echt op mijn tong bijten. En ik zeg, sorry, wat? Ja, ze zegt, ik ben gewoon, de brengdagen zijn niet op de dagen dat ik er ben. Ik zeg, nou, heb je nooit gezegd tegen de juf van, oh, ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om te zien waar die zit en naast wie die zit en wat jullie doen en hoe het eruit ziet. En
ja.
Ik zeg, ik wil niet zo'n zeurmoeder zijn.
Oh, kijk, ja.
En mijn andere zusje is leerkracht op die school en die hoorde dat. En die zei van, oh, maar dit hebben wij eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dat er ouders zijn die werken op die dagen. We moeten die dagen wisselen, want dit werkt natuurlijk niet zo. Dus hebben ze vanaf met ingang van het nieuwe schooljaar nu gedaan, dat die dagen dan gewisseld worden, zodat iedereen een keer zou kunnen komen op die dag. Dus als jij ook niet zegt,
dan weten ze het ook niet. Ja.
Nee, dan weet je het ook niet. Van, oh, dan zijn docenten zich ook niet bewust van het feit dat dit een pijn is. Want het was echt een moederpijn. Die ze niet durfde te uiten. Want ik wil niet zo'n zeurmoeder zijn, wat ik ook snap. Maar ja, kom op, ga het gesprek aan. Je hoeft niet meteen, dat is het verschil hè, tussen zeurouders die op hoge poten bellen. En iemand die zegt, joh, heb je vanmiddag eventjes 10 minuutjes. Want er zit me gewoon iets dwars en vind het fijn om met je even over te hebben. Zonder meteen te verwijten naar een docent of een leerkracht die ook maar met goede bedoelingen werkt. En die leerkracht weet waarschijnlijk niet eens dat zij nog nooit in de klas is geweest. Want ik ken die leerkracht toevallig. Superleuke vrouw. Als die had geweten, had hij gezegd, joh,
Tuurlijk, ja.
Kom anders, ben je gek, kom morgen even. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes.
Ja. Maar ja, die maken wel verschil, die kleine dingetjes. En dat is interessant.
Ja, denk ik wel, ja. Je hebt daardoor een betere relatie, geloof ik oprecht, met je kind. Omdat je veel meer kan aansluiten bij, wat heb je gedaan vandaag? Was Pietje nog vervelend die naast je zat? Mocht je nog naast de juf zitten? Je hebt veel meer een beeld van waar je kinderen mee bezig zijn. En naarmate ze wat ouder worden, vanaf een jaartje of 9 of zo, zie je ook heel erg dat ze daarin hun eigen autonomie willen hebben. En dat is helemaal logisch en natuurlijk natuurlijk. Dan hoef je er met je als ouders helemaal niet zo bovenop te zitten. Maar bij die kleintjes is het juist zo belangrijk dat je daar sneller kan aanhaken.
Ja, zeker. Ik vind het ook zo zielig, sommige kindjes. Ja, zeker 4, 5-jarigen die dan zo als mama of papa het kindje gebracht heeft aan het raam gaan staan. En helemaal dramatisch. mama, papa. Gewoon dat stukje van misschien komt mama of papa nooit meer terug, weet je? Dat stukje verlatingsangst.
Ja, het is gewoon veiligheid. En het is
Real,
gewoon,
ja.
Jij bent de moeder eens, zeg maar. En ik vraag op dat moment van jou als leerkracht dat jij dan de moeder één wil zijn. En dat kan. Maar dan heb je wel eerst aan een vertrouwensrelatie te werken, weet je wel? Want dit is mijn kuiken. Wil jij nu even voor hem zorgen? En ik op de natuurlijke manier, op de manier waarop het nu gaat, is gewoon heel onnatuurlijk. Je hebt een eerste schooldag. Hoi, ik ben juf die. Hoi, dit is mijn kind. Nou ja, hij huilt een beetje. Succes.
Ja, doei.
In plaats van dat je werkt aan jullie onderlinge relatie bijna. Hè? Van nou, dit is je juf. We gaan eerst eventjes naar een speeltuin, leren we de juf een beetje kennen. Juf komt bij ons thuis een kopje koffie drinken voor je eerste schooldag. Dat gebeurt niet. Dat slaat ook helemaal nergens op als we dat zouden doen in het huidige systeem. Maar het zou voor een kind zo veilig zijn.
Ja, zeker 100%. Maar kijk eens ook naar de grootte van de klasse. Daar kunnen we ook nog uren over doorgaan.
Uren.
Ja, dat gaat helemaal nergens meer over. Maar stop ik even dat stuk, want anders zijn we daar weer helemaal op aan het doorgaan.
We doen wel 5 afleveringen dan.
Ja, dat denk ik wel, want dat gaat wel lukken. Oh, de tijd gaat echt zo snel, maar we zijn nog... we kunnen nog wel even. Heb je nog even?
Ja hoor.
Oké. Even over toch de ouders. Want ik had een mooie vraag geformuleerd van hoe kunnen ouders nu hun kinderen goed opvoeden als ze zelf nog veel, zogezegd, oud zeer met zich meedragen?
Oeh, dat is een mooie vraag. Ik denk dat je... Iedereen heeft oud zeer.
Ja.
Dat kan een klein niveau zijn. Sommige mensen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt in hun jeugd. Ik heb ook oud zeer. Maar ik kom uit een heel fijn gezin. Een wit gezin. Ik kon studeren wat ik wilde. Ik had fijne bijbaantjes. Ik had vriendinnen. En ik heb ook allerlei suffe overtuigingen meegekregen. En onze ouders doen ook maar wat. We hebben zo allemaal onze ballast. Maar ik denk het bewustzijn van dat oude zeer. En dat is natuurlijk echt wel afhankelijk van in hoeverre dat oud zeer intens is of intens voelt. Hè? Soms kan iemand ook in mijn beleving heel weinig hebben meegemaakt, maar daar enorm last van blijven dragen. En er zijn ook mensen waarbij ik denk, wow, wat heb jij meegemaakt? En dat enorm goed kunnen dragen. Dus ik denk meer dat als je voelt van, hey, is dit van mij? Is dit echt wie ik wil zijn? Of is dit echt mijn stem? Of is dit de stem van mijn moeder of van mijn docent? Of van mijn ego misschien ook wel, die me wil beschermen. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat je kan soms snel uithalen naar mensen, om maar niet te voelen dat het misschien een kleine kern van waarheid in zit. Ik denk als je daar bewust van bent en daar op dat moment al wat meer om kan lachen, om wat meer los kan laten, dat je dan al zoveel stappen maakt. Dus, oh wacht eventjes, is dit van mij? Is dit mijn moeder? Is dit... En dat heeft met opvoeden te maken, maar ook met hoe ik nu in het leven sta. Hè? Jij vroeg mij of ik te gast wilde zijn in jouw podcast. Er waren denk ik al een stuk of 4 mensen die hadden gevraagd, wil je? En ik zei bij alles, nee, niks voor mij, dat ga ik echt niet doen. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk vind ik het best wel leuk om hierover te praten. En het helpt mij ook om dat prikkelen wat ik nu eenmaal leuk vind om te doen, om het nog groter te kunnen doen. En ja, dat is misschien toch een overtuiging van, hè, wie ben je, wie ben ik nu eigenlijk? Wat kom ik hier nu doen? Weet ik veel wat voor beperkende overtuigingen erachter kunnen zitten. Maar als je ze herkent, dat je denkt van, oh ja, wacht eventjes, dit ben ik niet echt. Want eigenlijk vind ik het wel leuk. Ik vind het spannend, maar wel leuk. En dat is natuurlijk met kinderen ook zo, dat je soms denkt van, James wilde met carnaval een prinsessenjurk aan naar school. En dan heb ik heel even, oh, maar straks wordt hij gepest. Oh, maar straks wordt hij... Toen heb ik nog geprobeerd. Je kan ook als koning. En hij zegt, nee, ik wil een prinsessenjurk aan naar school. En ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, je bent een jongen, je doet geen prinsessenjurk aan. Kinderen gaan je pesten. Roze is voor meisjes. Die zit allemaal in mijn hoofd. Hè? Dat is allemaal hoe ik ben opgevoed. Dat is de stem van mijn vader, denk ik vooral, die dat soort dingen zegt. Dus die voel ik wel. Alleen, ik herken dat dat niet dat ben ik niet. Het interesseert me werkelijk niets wat hij draagt. Ik vind het super tof dat hij draagt wat hij mooi vindt. En ik denk dat zo belangrijk is dat je herkent van, ja, dit is niet wie ik ben of dit is niet wie ik wil zijn. En dat je daar ook gewoon dus met compassie naar kan kijken eigenlijk. Weet je wel, van ja, ik vind roze voor meisjes stom eigenlijk, hè. Ja, weet je, prima.
Ja, dus het begint
Maar
eigenlijk, ja, inderdaad, het begint eigenlijk allemaal met bewustzijn. Bewustzijn en bewustzijn. Die
ja, we hoeven niet
combinatie.
alles te fixen. Weet je, je bent wie je bent. Ik verwacht ook niet dat ik straks de perfecte Boeddha-type ben die alles zo lekker van me af laat glijden, wat andere mensen van me vinden.
Saai toch? Dat is hartstikke saai, Renate, als dat zo is.
Confidente. En
Ja.
nee, want ik word soms getriggerd. Ja, en
Ja.
ik vind het ook fijn als mensen me aardig vinden. Ja, ik moet er ook wel een beetje aan werken. Ja. En ik ben al wat verder dan ik was, maar dat is nog steeds iets wat ik graag heb. Harmonie. Ja, dat is mijn ding.
Ja, wereldvrede.
Ja, zou leuk zijn. Ja,
Ja.
ja, die begint toch echt bij jezelf.
Ja, zeker, 100%. Zo, ja, wat een mooi verhaal wat je deelt met ons, met de luisteraars en de kijkers. Ik zit hier zelf helemaal in het zonnetje, zie je dat? Ik ben echt zo'n zombie, helemaal
Ja,
wit.
dat klopt. Nee hoor, je ziet er goed uit. Maar je zit inderdaad wel lekker in de zon. Ja.
Ja, dus, ja. Ja, prima, kijk. De perfectionist in mij zegt, Inge, doe dat ding naar beneden. En ik zeg, nee, dat doe ik niet.
Nee, want het ziet er niet verkeerd uit hoor. Misschien voor jouw beeld wel, maar nee.
Prima, helemaal goed. We hebben al een aantal dingen besproken, het huidige schoolsysteem. En nu even toch naar die kindjes. Wat hebben kinderen nu echt, echt nodig?
Ja, het eerste wat in mij opkomt is toch echt hun ouders.
Ja, maar daar zeg je al iets heel belangrijks.
Ja, en toen dacht ik, dat is een suf antwoord, Renaat, bedenk je eens iets beters. Maar dus ik neem je even mee in mijn interne proces. Nee, ik denk echt hun ouders. Als ik zie ook aan mijn kinderen en ook de kinderen, vriendjes van onze zoons. Dan denk ik, oh man, aandacht is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om aandacht te besteden aan je kinderen, om samen dingen te kunnen doen. En wij hebben dan twee zoons van totaal verschillende leeftijden, wat echt heel leuk is en ook uitdagend, maar leuk. Dus met de jongste ben je dan veel meer aan het knutselen en ook in de tuin aan het werk. En dat ze zich gezien en gehoord voelen tot wie ze zijn en dat ze zijn wie ze mogen zijn. En dat ze zo tof zijn hoe ze zijn. En de wereld is hard genoeg om ze op hun mel te laten gaan en te leren met vallen en opstaan. Ik denk dat wij als ouders gewoon alleen maar lekker veel liefde en aandacht mogen geven en ze vertellen hoe tof ze zijn. En dat zie ik ook aan onze puber. En wij kijken, denk ik, 3 avonden in de week nu Special Forces-achtige televisieprogramma's om Kamp van Koningsbrugge te kijken. En ja, om samen met hem te doen en het ook met hem over te hebben. En het is natuurlijk een makkelijke leeftijd, 13, bijna 14. Dus hij kan ook eigenlijk de hele avond gamen, zodat Ries en ik, hè, onze jongste slaap, dan hebben wij tenminste ook lekker kwaliteitstijd. Maar ja, dat doen we eigenlijk bewust niet. Want ik vind het juist heel fijn dat onze oudste dan ook tijd heeft met en dingen doet op zijn niveau. En op zondag komen vaak zijn vrienden dan bordspelletjes doen bij ons. Die
Wat
komen hier
leuk, ja.
vaak. Het is hier echt huizen de zoete inval. En ja, ik merk dan dat ik zelf dan ook echt op mijn gelukkigst ben, eigenlijk. En de jongens ook.
Ja, liefde en aandacht, dat zijn al twee fantastisch mooie, ja, basisbehoeftes, eigenlijk.
Ja, we moeten al zoveel. We moeten al
Ja.
zoveel. Ze moeten op school al zoveel.
Maar Renate, eerlijk is eerlijk, hoeveel ouders, en dat raakt mij in het hart, ik ben nog niet eens zelf mama, ik heb wel een kinderwens, zou ooit moeder willen worden, maar toch zoveel nog dat zie, dat kindjes hier aan het spelen zijn en dat ouders of een foto maken van het kind of een videootje maken van het kind dat aan het spelen is, maar die aandacht niet, ze zijn er wel, maar ze zijn er niet. Ze zijn
Ja.
er, snap je? Ze zijn er wel, maar ze zijn er eigenlijk totaal niet.
Ja, dat is echt heel lastig. Ik moet zeggen, dat vind ik persoonlijk ook een valkuil hoor. Want dan zijn ze zo lekker aan het spelen en dan denk ik, oh, toch even, nog even, oh, toch nog even dit.
Maar ligt eraan hoe lang ook je dat doet, hè? Het kan een minuutje zijn, maar het vaak.
Ja, het is gewoon, het is een enorme verleiding. En dat zie ik natuurlijk ook bij onze puber. Ja, die telefoon en de iPad of gamen. Er is altijd iets te vinden. Er is altijd iets te vinden. En dat, ja, dat herken ik zelf ook. Ik moet zeggen, ik heb mijn meldingen uitgezet van alles. Dat helpt mij enorm. Dus er komt niet iedere keer een ping of een lichtje op als ik bezig ben. En ik probeer ook echt als ik als de jongens vrij zijn en ik ben dus thuis. Dan ligt mijn telefoon ook eigenlijk altijd in de keuken. En dan ben ik er. Nee, ben ik er eigenlijk niet. Nou, eigenlijk niet. Dan ben ik er nauwelijks mee bezig.
Het is wel
Maar
een goede tip voor ouders, wat je nu benoemt.
ja, ik
Dus
leg hem
de
weg.
telefoon, ja.
En ik heb wel mijn beltoon aan, want ik word nooit gebeld. Alleen door mijn ouders en door mijn opa en oma.
Ja.
Dus die ligt weg. En als er nood is, dan bellen ze. Nee, en als ik nog wat werk moet doen, en dat is dus vaak wel soms wel op mijn telefoon of op mijn laptop, dan doe ik dat 's avonds. Dat vind ik dan geen probleem om even nog wat te doen als ik dan nog wat achterloop of zo. Maar eigenlijk ook zelden. Nee, nee. En ik wil ook echt bewust het goede voorbeeld geven, want ik herken ook de verleiding om mijn Insta nog even te checken. Want oh joi, joi, straks heb ik allemaal shit onder mijn post en dan loop ik 4 uur achter de feiten aan. Maar als ik dan naar onze puber kijk en dan ga ik commentaar hebben dat hij niet met die telefoon in de keuken moet lopen en ik doe het zelf wel. Ja, dat is zo hypocriet. Dus dat, en ook bijvoorbeeld als we televisie kijken dan 's avonds, dan moet hij ook echt zijn telefoon wegleggen. Ik doe het zelf ook. En laatst had Richard op zijn telefoon iets te doen. Ik zeg, ja, grap, dit werkt niet, hè? Ik zeg, want dan doet hij het ook. En dan zitten we met z'n drieën. Ik zeg, dus telefoon moet gewoon uit grijphoogte zijn.
Ja.
En dan werkt het wel. En ja, ik denk gewoon dat we soms die connectie kunnen kwijtraken door alles wat van extern komt. Ja. Maar ja, niks menselijks is je vreemd dan, hè? Het is gewoon dopamine.
Ja, zeker. En dat komt in ja, overal, alles om me heen, om ons heen.
Ja.
Daar zit het in. Dat is, het gaat zo snel, deze wereld. En je wil alleen maar meer, meer en meer. Op
Ja.
alle fronten. Die innerlijke, ja, rust. Ik zeg heel vaak, het is een innerlijke rush waar we in zitten. Maar die
Ja.
innerlijke rust, daar zullen we ja, naartoe moeten, denk ik ook wel.
Ja, die moet je soms ook bewust opzoeken door jezelf ook even te ontprikkelen. Ja.
En als leerkracht zijn, want je bent natuurlijk in een rol als moeder, maar ook als leerkracht. Groep 8. We mogen ze hun telefoon mee naar school nemen, überhaupt? Hoe is
Ze
het
leggen hem in
dan?
een bakje. Ze leggen hem in een bakje. En ik moet zeggen, dat is wel het voordeel van de vrije school. Veel ouders daar zijn ook wat bewuster. Dus die zijn er al wat meer mee bezig. En ik denk dat de 3 kinderen daar in de groep 8 een telefoon hebben. En die moeten vaak ook wat verder fietsen. Want een vrije school kiezen ouders vaak ook bewust. En niet per se voor de locatie. Dus sommigen moeten echt wel een kwartier, 20 minuten, half uur fietsen om op school te komen. Die nemen dan een telefoon mee. Maar die leggen hem in een hokje en er is niemand die daar verder naar taalt. En ik gebruik als docent zelf ook mijn telefoon niet. Dus nee.
Kijk, gewoon fijn. Zo kan het ook zijn. Dat klinkt hartstikke goed.
Ja, nee, het is boeiend. Ja. Ik moet echt op mijn tong gaan liggen. Ik kan echt uren door. Ja, nee, ja. Het is een
Helemaal.
uitdagend verhaal. Ja.
Maar dit zet jou ook weer aan, hè? En nu het stukje bewust ouderschap hoor ik een aantal keren terugkomen. Eigenlijk een soort van de combinatie gemaakt tussen dat bewust en ouderschap. Dus wat is voor jou nu echt een tip die jij de luisteraars en kijkers kunt meegeven? Hoe ouders zelf hun eigen ja, bewust ouderschap kunnen vergroten?
Mooie vraag. Ik denk vooral het volgen van je onderbuik. Je hoofd zegt soms iets heel anders. Je hoofd zegt soms, dat doe je niet. Of, hey, ik wil geen zeurouder zijn. Hè? Dat is eigenlijk wat je hoofd zegt, want zo zijn we opgevoed. En vooral vrouwen, denk ik, moeders, moeten niet zo zeuren. Hè? Dat zijn meisjes vooral natuurlijk, wordt dat verteld. Mannen komen voor zichzelf op en vrouwen zeuren. En ik denk als je wat, je registreert wat je hoofd zegt. Maar mijn buik zegt echt wat anders. Dat dan zo'n stuk is van bewust zijn. En of het nu ouderschap is, of als leerkracht zijnde, of als werknemer, of met je collega's, of met je werkgever, of in welke situatie dan ook. En mijn hoofd zegt, ik wil niet zeuren, of mijn hoofd zegt, ik moet dit doen, want anders wordt iemand boos op mij. Maar mijn onderbuik zegt, ja nee, dit voelt gewoon anders. Ik moet hier met iemand over praten. Of mijn onderbuik zegt, ik wil toch linksaf. Ik weet niet waarom, maar ik wil het toch doen.
Ja.
Dat eigenlijk.
Maar hoe weet je dan eigenlijk of dat zeg maar echt min of meer vanuit jouw, noem het intuïtie of dat pure zijn komt? Of dat het eigenlijk zo'n misschien toch wel ongeheeld stuk in jezelf is?
Ik denk vallen en opstaan.
Blijven oefenen.
Ja, dat denk ik wel. Want soms denk ik ook van, oh ja, ik wil hier eigenlijk linksaf. Maar blijkt dat toch inderdaad mijn soort innerlijke kind shit te zijn die ervoor lopen. Want als ik inderdaad voor een podcast gevraagd word en ik zeg nee, dan denk ik oprecht dat dat voor mij intuïtief zo voelt. Want het is nee. Terwijl het eigenlijk natuurlijk iets heel anders is. Maar ja, dat is denk ik gewoon een beetje leren en experimenteren. En vooral als je dus de uitkomst hebt, dat je denkt, oh ja, dit was wel goed. Of nou ja, dit was echt een flater. Want we doen het nooit goed. En als moeders en leerkrachten als helemaal niet. Want we nemen onze eigen bagage mee. En dat is helemaal prima. Onze kinderen, Richard zegt altijd, onze kinderen hebben recht op hun eigen trauma's.
Ja, zeker.
En ja, dus ik doe mijn best. En soms doe ik echt een uitglijer. En doe ik echt heel oliebollerig. En soms zeg ik ook verkeerde dingen. En terwijl ik wel denk dat het goed is. Maar dat is dan mijn ego. Dat is dan mijn pijnlijke inner child die opeens begint te blaren. Ja, dat is niet erg.
Nee, zeker niet. Dat zeg je ook heel mooi. En dat is ook weer een stukje, ja, de realist misschien wel in jou die dat kan zeggen.
Ja, ik geloof niet. Ja, ik ben niet geheeld en ik heb ook niet de ambitie om ooit heel te worden. Ja, het zou leuk zijn, maar ik zie dat niet per se heel erg voor me. Want
nee, maar zou het leuk zijn? Denk er eens over na. Echt? Ik heb er wel eens vaker over nagedacht. Dan denk ik, ja, dan ben je Jesus Christ superstar. En dan?
Nou ja, dan vinden mensen je wel echt heel tof.
Dan ben je al.
Ja, precies. Dat zou dan het enige zijn dat je denkt, ja, weet je, dan ben je echt, heb je het ultieme marathondoel, heb je dan bereikt of zo. Ja, ik zie het ook niet per se voor me hoor, want ik vind het juist leuk om, ik geloof ook wel in je zielenweg en in je zielenpad. En ik geloof dat mijn ziel dit lichaam heeft uitgekozen en deze life experience. Ja. En daar moet ik maar het beste van maken. En ook met alle shit die dan op je pad komt en je fouten die je maakt en... En ik geloof dat dat hoort bij je menselijke ervaring.
Ja. Ja, het zou een beetje saai zijn als je wordt geboren als een stukje puur geluk. En als er dan verder niks gebeurt, is het leven maar één saaie bedoeling, toch?
Lijkt mij wel, ja. Dat lijkt
denk,
mij wel.
Denk daar eens over na. Van, nou ja.
Ja, nee, ik geloof niet. Nee. Ik geloof er ook niet in. Ook in mensen die geheeld zijn of die alleen maar licht en liefde. Ja. Dat is vooral veel buitenkant, ja.
Nou ja, je bent in de kern.
Ja.
Dat is zo. Maar we maken allemaal groot, klein, dik, dun, jong, oud, zwart, wit. Kijk, ik mag het niet zo zeggen, maar we maken allemaal onze dingetjes mee.
Ja, ja, nou en of.
Dat maakt ons mens.
Ja, we hebben allemaal onze pijnpunten en onze overtuigingen die ons totaal niet dienen. Ja, klopt.
En we hebben allemaal ons eigen verhaal. En jij hebt een heel stuk van jouw mooie verhaal mogen delen. Maar er is nog zoveel meer.
Ja, nee. Daarom, het vliegt voorbij, want we zijn al een uur verder.
Ja, we zijn al... de podcast volgens mij, denk ik, tegen de 50 minuten.
Oh,
maar
nou.
Ik heel graag, omdat het de gelukskas is, nog toch dat stukje over geluk vragen. Wat betekent dat geluk voor jou?
Mooie vraag. Ik denk, dat is puur een gevoel. En dat kan me ook zomaar overvallen, moet ik zeggen. Op hele gekke momenten. Ik heb niet per se dat mijn trouwdag de gelukkigste dag van mijn leven was. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet. Want ik was alleen maar bezig met of anderen het leuk hadden. En ik kan oprecht heel erg gelukkig zijn als ik een grote pan bolognese saus maak in de keuken. En dat de jongens binnenkomen en roepen, spaghetti. Ik kan heel gelukkig zijn als ik Ries voor me uit zie lopen met de jongens en ik loop daar zo achter, dan ervaar ik een geluksgevoel. Ik ben heel gelukkig als ik met mijn zussen wat leuks doe. Het is soms, ja, het overvalt me dan dat ik voel van, oh man, dit is echt heel fijn. Of ja, het is misschien wel. Ik weet niet of ik per se altijd gelukkig ben. Het is denk ik niet echt een soort van basisgevoel. Maar ik ben ook niet per se altijd ongelukkig. Het is denk ik gewoon dat je dat bijna een soort vlinders in je buik voelt van gelukkig zijn. Van hé, lekker. Weet je, dit is fijn. Het voelt goed. En dat duurt soms ook maar 10 seconden en dan is het weer weg. Dus ja, dat is geluk voor mij. Ja.
Ja, we hebben allemaal onze geluksmomentjes. Je zei al,
Ja.
ja, mijn trouwdag, dat is niet per se zo'n.
Nee,
Ja,
nee.
kijk, mooi toch? Dat hoeft ook helemaal niet. Dat is wel eentje die vaak wordt benoemd, hè? Een trouwdag. Of de geboorte misschien van je zoons, ook niet.
Nee, sorry
Nee.
jongens. Nee, ook niet. Nee.
Nee. Heb je dan misschien andere voorbeeldjes? Want ik heb zelf. Ik vind het heel erg bijvoorbeeld in de zon en gewoon in de natuur zijn, eigenlijk. Heb je dat zelf ook met je gezin
Ja,
samen zijn?
nou ja, dat is wel op momenten dat ik, als we met de jongens, of we hebben vorig jaar een jaar op Mallorca gewoond met de jongens.
Een jaar op Mallorca.
Ja. En daar voelde ik me heel gelukkig met z'n vieren, echt op een eiland eigenlijk. Dat was echt heel fijn. En, maar ja, en de vakanties, maar ook wij wonen hier aan het strand. Om in de zomer met de jongens 's avonds nog naar het strand te gaan met de voetbal, ben ik intens gelukkig. Ja, de geboorte van de jongens, ja, dat wordt dan geboren en dat wordt dan of meegenomen of gecheckt. En dan wordt dat op je gelegd en dan moeten ze de tepel maar pakken. En dan, dus ja, ik moet zeggen dat ik dan ook niet zo, was ik ook veel meer bezig met, gaat het allemaal wel goed? En dat later wel het besef natuurlijk komt dat je een zoon hebt gekregen. Maar dan is misschien een zwangerschapstest misschien een gelukkiger moment voor mij dan het moment
Ja, als je het ziet.
dat alle hectiek aan boord was, want er was een baby geboren bijna, ja.
Ja. Oké, mooi. Mooi dat je het kunt vinden in de allerkleinste dingetjes eigenlijk. Want als je kijkt naar de maatschappij, we zoeken het zo in externe shit, dat geluk. Ja,
Ja.
de meest luxe reizen, een dikke auto voor de deur, groter huis, nog een groter huis. Weet je, allemaal dat soort dingen. Daar zit het echt voor geen meter in.
Ja,
Dus.
je kan natuurlijk daarvan genieten,
Ja.
hè? Je kan ervan genieten als je daar heel blij van wordt. Alleen uiteindelijk draait het daar niet om in het leven qua geluksmomentjes. Dat denk ik niet. Nee. De spaghetti bolognese is voor mij echt een geluksmomentje. En dat is super tuttig.
Ja.
Maar daar word ik oprecht heel gelukkig van. Niet van het maken, dat is echt een werk. Maar van als hij eenmaal pruttelt, dan ben ik heel gelukkig. Heel satisfied, ja.
Ja, leuk zo'n praktijkvoorbeelden. Dan krijg ik meteen een beeld erbij. En een geur en ja, van alles.
Ja.
Ja, nou Renate. Ja, goed, ik heb nog zoveel vragen eigenlijk. Dus mocht je nog een keer zin hebben, dan wil ik je nog wel een keer uitnodigen. Want
Gaan we specifieker, ja.
ja, goed. Ik denk dat we op verschillende dingen al wat dieper zijn gegaan. Maar dat je nog veel meer de diepte in kunt. En je was al na aan het denken om misschien een keer zelf een podcast te starten. Klopt dat?
Ja,
Ja,
ja.
weet ik niet.
Nou ja, daar ben ik echt 1,5 jaar ben ik dat aan het uitstellen. Dat we op Mallorca woonden, heb ik
Ja.
de biograaf van de Oersterk podcast gevraagd om mij even een microfoon toe te sturen. Want dan ging ik echt beginnen. Nou, die microfoon heeft echt gewoon alleen maar in de kast gelegen. En dat ligt hier dus nog steeds. Dus ik heb wel een beetje last van imposter syndroom. Dus wat kom ik hier nu eigenlijk vertellen? Alleen ik zie de laatste tijd, ja, ik probeer oordeelvrij mogelijk te leven, hè, maar dat is niet zo. Maar ik liet de laatste tijd echt podcasts voorbij komen, dat ik echt denk, oh, hier luisteren mensen gewoon naar. Vrouwen die wijn drinkend de podcast de dag doornemen. En dat ik echt denk, oh man, wat een zonde van mijn tijd als ik daarna zou luisteren. Maar er is dus blijkbaar wel een hele grote doelgroep voor. En toen dacht ik, ja, kom op Renate, je kan toch een beetje prikkelen ook in een podcast. Dus ik De eerste stapjes zijn gezet en heel erg fijn dat jij dit nu even benoemt. Dankjewel daarvoor.
Ja, dat doe ik expres.
Zo'n gevoel had ik al.
Hoe vind je het? Ja, hoe vond je het, de gelukskast?
Ja, ik vond het echt heel leuk. De tijd vliegt. En ja, we hebben zoveel dingen ook aangekaart. Waarvan je denkt, oh ja, dus kan je nog veel meer de verdieping inderdaad ingaan. Want hè, niet alles is zwart-wit. Heel veel is grijs. Maar ja, ik vond het echt heel erg leuk. En ik moest echt vaak op mijn tong bijten. Ik dacht, ja nee, Renate, niet zo. Doe maar de volgende vraag. Ja, omdat je gewoon zo lekker zo doorgaat, weet je. Je kan er echt heel veel over. Ik word er heel enthousiast van.
Ja, maar dat is de bedoeling ook, hè. Ik stel maar eens een enkel vraagje en dat prikkelt jou zo dat jij denkt, oké, ik kan dit en dit en dit allemaal vertellen.
Ja.
En dit is puurder dan dit krijgen de mensen het niet. Dit is zo jij.
Ja, dat is correct. Ja.
Ja, maar daar gaat het dus ook om. Dat is het allerbelangrijkste. Potverdikkie.
Ja, nee, dit is what you see is what you get.
Ja, en wat je hoort, jongens, is wat je
krijgt.
Oh ja,
je hoort wat je hoort.
Oh, luisteraars ook. Heb jij kunnen zeggen wat je ook graag had willen zeggen? Voor je gevoel.
Ik heb me echt niet voorbereid. Ik dacht, ik ga gewoon lekker met jou kletsen over de onderwerpen die ik leuk vind. Dus ik heb zeker kunnen zeggen wat ik wilde zeggen.
Ja.
Ja. Dankjewel voor de uitnodiging en voor het vertrouwen van iemand die nog nooit in een podcast is geweest, om haar toch maar uit te nodigen.
Dat, ja, zeker. Nou, ik zag jou in dat Valentijnsfilmpje. Dat vond ik zo leuk. En dat is eigenlijk de ingang geweest.
Oh,
ja.
Oh ja, mijn acteerskills daar zijn natuurlijk
ja, ja.
Ja, nee, dat doen ze bij Vitalia heel vaak. Dan zeggen ze, Ries en Renate, kunnen jullie niet even wat leuks doen? Ze zeggen ook heel vaak dat wij een real life soap zouden moeten beginnen. Want wij wel echt, bij ons is het nooit saai.
Ja, daar hou ik van.
Ja, precies. Het is goed met je. Dus ik zeg, dan doen we die reels wel. Dat vind ik prima. Maar de soap gaat er niet komen. Nee.
Zou wel leuk zijn.
Ja, het zou zeker leuk zijn voor jullie allemaal.
Dus alle luisteraars gaan jou nou spammen en DM'en.
Ja, dat hoor.
Nou Renate, even denken. Waar kunnen de mensen jou volgen?
Ze kunnen mij volgen op mijn Insta. Renate Engbers, dat is mijn meisjesnaam. Of Renate de Let kan je me denk ik ook nog wel vinden.
Ja.
En ik heb een website, renateengbers.nl. Daar schrijf ik wat blogs op van dingen die ik zelf heb meegemaakt. En dingen die ik totaal heb fout gedaan. En ook dingen die ik heel erg goed heb gedaan. Of dingen die ik interessant vind. Ik doe een mailing één keer in de zoveel tijd. Met een onderwerp die ik tof vind om te bespreken. En vooral vaker wat ik al op Insta een beetje heb gedeeld. En dan merk ik van, oeh, dit is boeiend. Dan maak ik daar een mailing over.
Wauw, ja.
Ja, ik deel gewoon heel veel content, vooral dus voor moeders, voor vrouwen die soms denken, ik zou wel linksaf willen, maar ik weet niet zo goed hoe. Gewoon lekker doen.
Just do it.
Just do it.
En volg Renate vooral. Dus ik zal jouw Insta en de website ook zeker in de show notes erbij zetten, zoals ze dat mooi zeggen.
Ja.
Goed.
Ja, leuk. Dank je, Inge.
Ja, jij heel erg bedankt. Ik hing aan je lippen. Ik was echt alleen maar zo aan het knikken. Ja, ja, herkenbaar. Oh ja, ja, ja. Dus heel erg bedankt. En dan ga ik nu afsluiten voor de luisteraars en kijkers. Blijf nog heel even hangen, Renate, oké?
Doei.
Lieve mensen, dank jullie wel voor het luisteren en kijken. En heel graag tot de volgende. Doei, doei. Stoppen.